Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er zijn. De vakantietijd nog een behoorlijk volle zaal zo. Dat is ook mooi. Het is bijzonder als je zo mag beginnen met het opdragen van een kleine man. Want dat zit erin. Nog erg klein, maar er zit een man in. En ik ga vandaag praten over iemand die iets verder in zijn leven is en terugkijkt. Maar die is ook ooit begonnen als een kleine man. Hij mag aan, Vincent. Wat ik vandaag meen te mogen brengen, komt bij David vandaan. Op een of andere manier merk ik dat ik regelmatig terugkeer bij het leven van David, bij de dingen die hij heeft beleefd, de dingen die hij heeft gedaan en de dingen die hij ons heeft nagelaten. En misschien wel het meest, omdat de Bijbel ons vertelt dat het een man was naar Gods hart. En dan is het voor mij een voorbeeld, want dat wil ik ook wel zijn. Maar ik wil beginnen met een klein stukje te lezen. Als ik tenminste, ja, kunnen jullie meelezen, is misschien ook wel aardig. Uit 2 Timotheus, waar Paulus zijn discipel Timotheus oproept. Maar ik geloof met hem ook ons oproept en iets vertelt over hoe wij om mogen gaan met de Bijbel. Er staat, blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent. Omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent. Die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven. En is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. We hebben eigenlijk een oproep en opdracht in één. Een oproep om bezig te zijn met de schrift. En de opdracht om bezig te zijn met de schrift. Om te lezen. En te kijken wat dat betekent voor ons leven en door ons leven heen voor anderen. Dat is voor mij de start voor dat wat ik vandaag aan jullie mag brengen. De schrift beetpakken en daarmee onderwijzen. En op te voeden. Terugkijken op het leven. Dat is wat direct terugkomt in het stukje dat ik wil behandelen uit de Bijbel. En dan ga je zoeken naar wat vinden anderen daarvan. En dan kom je eigenlijk twee bewegingen tegen. De eerste beweging is dat moet je vooral niet doen. Want wat geweest is, is geweest. Dat is voorbij. Dat kun je niet meer herstellen. Daar word je alleen maar sick en neurig van als je ernaar kijkt. En je leven ligt alleen maar voor je. Niet achter je. De andere boodschap is wel doen. En wat gebeurt er dan als je omkijkt? Zie je dan een leven vol van moeite, vol van pijn, vol van hobbels, vol van frustraties? Of zie je iets anders? Zie je een leven van leren, van groeien, van vallen, maar ook weer opstaan? Van in de problemen komen? Maar er doorheen komen en leren en sterker worden. En ik merk dat met het klimmen van de jaren ik zelf de behoefte heb om toch wat vaker terug te kijken. En me niet te fixeren op de ellende, maar eroverheen te kijken. Te zien wat er gebeurd is in mijn leven en wat het heeft gedaan, wat het brengt. En ik zie ook in mijn leven pijnlijke en moeilijke momenten. Ik zie worstelingen. Ik zie verdriet. Maar meer dan dat zie ik groei. Een leven dat zich ontwikkelt en ontplooit. Groei en verrijking in mijn huwelijk. En als je terugkijkt zie je soms de domme dingen die je in jonge jaren doet. En dan zie je dat je langzaam maar zeker die domme dingen wat minder aan het doen gaat. Je groeit. Ik zie een geweldige zegen in mijn gezin. En inmiddels mag ik het de familie noemen. Je begint met z'n tweetjes. En het groeit en het bloeit en het wordt groter en mooier. Ik zie groei in inzicht en wijsheid, in liefde en in mildheid. En het is nog lang niet wat ik zou willen. Maar het groeit wel. Het wordt beter. Ik herken en erken Gods hand en werk in mijn leven. Hij heeft mij gemaakt en gevormd. Hij heeft mij beschermd en bevrijd. Hij heeft mij wijsheid en liefde gegeven. Hij heeft mij gesterkt en bevestigd. Hij is mijn weg en mijn leven. Dank aan hem. Dat is mijn leven. Maar mijn leven is een leven. Er is een leven in de Bijbel dat ook beschreven is. Het is het leven van David. Die een danklied heeft geschreven. Ook hij heeft omgezien. En gezien wat er in zijn leven gebeurd is. David was een leider. Hij was een dichter. Hij was een zanger. Hij was een profeet. Je had het net over Levi, over de tegenstrijdige boodschap van kracht en van gevoeligheid. David was er zo een. Als leider ben je sterk en duidelijk en krachtig en sterk. Maar als zanger en dichter sluit je aan op je gevoel. En ben je gevoelig. Want anders versta je niet en verwoord je niet. En ben je open. En David kunnen we leren kennen als een man die leefde volop uit vertrouwen op God. Ondanks wat er allemaal gebeurde. Hij heeft veel gevochten. Hij vocht voor zijn vrienden. Hij vocht voor zijn schapen. Hij vocht voor God. Hij vocht voor zijn volk. Hij vocht voor zijn koning. Maar hij vocht niet voor zichzelf. Dat vertrouwde in God toe. In welke context moet je het lied zien waar we het direct over gaan hebben? David heeft het geschreven aan het eind van zijn leven. Als hij ongeveer alles wat wij terug kunnen lezen in de Bijbel, en waarschijnlijk is veel, veel meer gebeurd, achter de rug heeft. Reflecteert op, wat is er allemaal gebeurd, wat zie ik dan? Een moment van rust, na een leven vol van vijanden, vol van vluchten, vol van strijd. Strijd in de tijd dat hij een jonge man was en als herder op de schapen paste. De Bijbel leert ons dat hij vocht met leeuwen en beren, letterlijk. Hij heeft gevochten met Goliath. Hij heeft gevochten tegen de Filistijnen, de vijanden van zijn land, van zijn volk. Hij heeft gevochten als legeraanvoerder. Hij is op de vlucht geweest voor Saul. En hij trok op met de bende vluchtelingen. Hij was dus een bendeleider. Hij heeft gevochten als koning voor zijn volk. En hij is gevlucht voor zijn zoon. Want die wilde wel met hem vechten. Hij heeft gevochten met opstandelingen binnen zijn volk. En hij heeft een leven gekend van machtige en bijzondere uitreddingen. Maar ook van domme fouten met zeer heftige gevolgen. Overspel met Bathsheba en de volkstelling die God niet wilde, maar die wel deed. Toch staat er, hij was een man naar Gods hart. Dat was niet altijd in zijn daden. Dat was wel in zijn openheid en zijn ontvankelijkheid. En er was een profeet. En de God verkozen tot het zijn van de voorvader van de zoon van David, onze Heer. David dankt God met een lied. Een danklied voor wat de Heer voor hem heeft gedaan. Maar als we door het lied heen lezen, lezen we ook een profetisch lied over het leven, het sterven en de opstanding van onze Heer Jezus. En we lezen een belofte voor een overwinnend leven voor de christen, voor de gelovigen, die zich toevertrouwt aan de God en de Heer, die de God en Heer van David is geweest. God is vandaag de dag dezelfde als in de tijd van David. En meer nog, inmiddels is onze Heer gestorven geweest en opgestaan. Dat was nog niet in Davids tijd. En wij worden geleid en beschermd door de inwonende geest van God. David maakt dit lied, let direct maar op, zeer persoonlijk. Hij schrijft het niet in de derde persoon, hij schrijft het vanuit zichzelf. Hij heeft het over mijn God, mijn rots. Hij was diep betrokken bij zijn Heer. En ook wij mogen zo'n persoonlijke relatie met de Heer ons toe-eigenen. God roept ons daartoe op. Waar heb ik het dan over? Het danklied van David. En dat komen we twee keer tegen in de Bijbel. In 2 Samuel 22 en het is ook Psalm 18. Vrijwel dezelfde tekst. En toen bedacht ik, dat is toch bijzonder. Dat één en hetzelfde lied twee keer in de Bijbel staat. En aan het begin heb ik gelezen, de Bijbel is door God geïnspireerd. Het is dus een bewuste keus. Als je iets twee keer neerzet, moet het wel belangrijk zijn. Dan moet het toch een boodschap geven waar wij best wel eens over mogen herkauwen. Als je het lied opzij, op rij zet, dan kun je dat in een aantal blokken uiteen trekken. Zo wil ik het ook met jullie direct gaan doorlopen. Er zit een korte inleiding. Dan begint het eigenlijke lied met lofprijs. Daarna volgt een noodkreet. Op de noodkreet volgt uitredding. Na de uitredding wordt gerechtigheid aangereikt. Gebouwd op de gerechtigheid, de bevrijder. Een belijdenis en een boodschap van de kracht van God in ons. En het eindigt weer met lofprijs. Begin en einde, lofprijs. Het grootmaken van God. We gaan maar eens gewoon het danklied in. En als jullie mee willen lezen, roep ik jullie op om het beter te pakken. Want ik heb niet alle teksten in de sheets gedaan. Dan zou ik veel te veel sheets nodig gaan hebben. Of veel te kleine lettertjes gebruiken. Korte inleiding. 2 Samuel 22 vers 1. David sprak de woorden van dit lied tot de Heere op de dag waarop de Heere hem gered had. Uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul. Ik vond een mooie aanhaling hierover, een mooie overdenking over dit startdeel. Wanneer de tijd om te strijden voorbij is, omdat men te oud is, is het tijd om te zingen. Als alles om ons heen weg is, kan nog altijd God geprezen worden. De aanleiding is de bevrijding uit de macht van de vijand door de verlossing van de Heere. Een korte inleiding en zo'n boodschap. Er is rust. Na vele jaren van strijd, er is rust. En er is reden om God te eren. De Bijbel vertelt ons dat wij vijanden zullen hebben. Als wij voor hem kiezen. Dat we in tegenstand terechtkomen. Dus het leven van David is een spiegel op het leven dat wij mee zullen maken. Zoals de Bijbel ons leert. Wij komen in de strijd en de tegenstand. Maar God heeft beloofd om voor ons te zorgen en ons te beschermen. Wees dus zoals David. Dank hem meteen na de uitredding. We gaan iets verder. Versen 2 tot en met 4. Zien jullie hem een beetje? Wie weet wat dat is? Masada. Ja. Het plaatje hier is veel mooier. Die mag best wat bijgesteld, denk ik. Masada is een indrukwekkende rotsklomp. En erop staat een vesting. Daar moest ik aan denken toen ik dit stukje las. Vers 2. Hij zei: de Heere is mijn rots. En mijn burcht. En mijn bevrijder. Mijn God. Mijn rots tot wie ik de toevlucht neem. Mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting. Mijn toevlucht, mijn verlosser, van geweld hebt u mij verlost. Ik riep de Heer aan die te prijzen is en werd verlost van mijn vijanden. David trekt God heel dicht naar zich toe. Zijn God, mijn God. 11 keer mijn in dit kleine stukje in deze vertaling. Waarin David zijn leven en veiligheid volledig verbindt aan de aanwezigheid en het bewegen en ingrijpen van God in zijn leven. Het is een getuigenis van het werkelijke leven van David, met alles wat hij heeft meegemaakt, als je dit kunt roepen, dit kunt zingen, dan heb je God ontmoet. Midden in al die strijd, in al die aanvallen, in al die verdrukking. Aan het eind van zijn leven, vol van kracht en overtuiging. En het weten van Gods werk en beweging in zijn hart en in zijn leven. Daarna volgen twee versen waarin een noodkreet verwoord is. Hoe voel je als je in de verdrukking komt? Hoe voel je je als de vijand op je afkomt? Als je geplaagd wordt in je leven, in je lichaam. De noodkreet van David luidde: want golven van de dood hadden mij omvangen, beken van verderf joegen mij angst aan, banden van het graf omringden mij, valstrikken van de dood bedreigden mij. In mijn nood riep ik de Heere aan, ik riep tot mijn God. Hij hoorde mijn stem vanuit zijn paleis, mijn hulpgeroep kwam in zijn oren. Hier zit het gevoel van de man David, de strijder die toch ook de pijn en de verdrukking, de angst in zijn hart heeft gekend en heeft weten op te schrijven. Hij verwoordt angst en wanhoop onder vijandelijke druk met vrij krachtige beelden. Maar dit is ook de noodkreet van het volk Israël. Als wij de Bijbel lezen door de geschiedenis heen, dan weten we dat het op en neer ging met dat volk. Als ze God loslieten, kwamen ze in de ellende, kwamen de vijanden langs. Het eten ging achteruit, of het groeide niet, of het werd gekaapt. Ze werden meegenomen. Er werd van alles gedaan met ze. Er werden velen gedood. Dat volk heeft nood en ellende gekend. En als ze tot God riepen, hoorde God. Profetisch is hier ook het beeld neergezet van wat de Heer Jezus heeft doorgemaakt in zijn leven. In de dag voor de kruisiging en tijdens de kruisiging, waar hij vol in de nood en de pijn heeft gezeten voor ons. En het is een boodschap voor ons als wij in nood en wanhoop zijn, in angst. We mogen roepen tot onze God en Heer. Hij hoort. Hij hoort echt. En als hij hoort, wat gebeurt er dan? Dit vind ik een geweldig plaatje. Hoe voelen jullie je als je in de natuur wandelt, kijkt of op tv kijkt, dat is wat veiliger, als de natuur zich in zijn volle kracht openbaart. Een storm. En niet een windkrachtje 10 of 11 hier. Nee, een echte orkaan, een tornado, wat doet die? Een volle donderbui met heftige bliksem. Wat voor een schade kan de natuur ons aandoen? Vloedgolven. Niet te temperen. En in deze psalm trekt David dat soort beelden naar God toe. En maakt ze nog sterker. Dit vind ik een geweldige plaat over de kracht die er in de natuur zit. En de kracht van onze God is veel groter dan dat. Hij heeft die natuur gemaakt. Hij gaat er bovenuit. Vroeger als kleine jongen, naar andere kleine jongens, als je het moeilijk had of je voelde je wat verdrukt, dan riep je, ja, maar ik ga mijn vader halen, want dat is de grootste. Dat viel overigens mee met mijn vader, die was iets kleiner dan ik nu ben. Maar deze vader, die is echt groot, die is groter nog dan dat. Mijn vader is de grootste. Ik ga het stuk maar eens lezen, dit is wat langer, vers 8 tot en met 20. David heeft geroepen en God antwoordt. Toen daverde en beefde de aarde. De fundamenten van de hemel sidderden en daverden, omdat hij in toorn ontstoken was. Rook steeg op uit zijn neus en vuur uit zijn mond verteerde. Kolen werden daardoor aangestoken. Hij boog de hemel en daalde neer. Een donkere wolk was onder zijn voeten. Hij reed op een gerub en vloog. Ja, hij werd gezien op de vleugels van de wind. Hij maakte duisternis tot tenten om zich heen, een opeenhoping van water, donkere wolken. Door de lichtglans voor hem ontbrandde vurige kolen. De Heere deed het vanuit de hemel donderen, de Allerhoogste liet zijn stem klinken. Hij schoot pijlen af en verspreidde hen, hij zond bliksem en bracht hen in verwarring. De bodem van de zee werd zichtbaar, de fundamenten van de wereld werden blootgelegd door de bestraffing van de Heere, door het blazen van de adem uit zijn neus. Hij stak zijn hand uit van omhoog. Hij greep mij. Hij trok mij op uit grote wateren. Hij redde mij van mijn sterke vijand en voor wie mij haten, omdat ze machtiger waren dan ik. Zij hadden mij bedreigd op de dag van mijn ondergang, maar de Heere was mij tot steun. Hij leidde mij uit in de ruimte. Hij redde mij, want hij was mij genegen. Hele machtige en krachtige woorden over de manifestatie van Gods kracht. Beeldend. En als je kijkt in de natuur, kun je er beelden bij krijgen. En maak het dan maar 10 keer groter. Want zo is onze God. Hij is een overweldigend redder. Met een woeste en een ontembare kracht. En daardoor ontzagwekkend. Hoe geweldig ook onze vijand. Hoeveel sterker dan wij zijn. God is groter, want hij is de allergrootste. Hij zal ons uitredden. Dan komen we bij een volgend stukje in deze psalm. Versen 21 tot en met 27 praten over gerechtigheid. En hier manifesteert David zich als de profeet. Want lees goed wat daar staat. Bedenk wat Davids leven was. Of hij voldeed aan wat hier staat. Of dat hij het over iemand anders had. De Heere vergold mij naar mijn gerechtigheid. Hij gaf mij loon naar de reinheid van mijn handen. Want ik heb de wegen van de Heere in acht genomen. Ik ben van mijn God niet goddeloos afgeweken. Want al zijn bepalingen hield ik voor ogen. Van zijn verordeningen week ik niet af. Maar ik was oprecht voor hem. Ik was op mijn hoede voor mijn ongerechtigheid. Daarom gaf de Heere mij naar mijn gerechtigheid, naar mijn reinheid voor zijn ogen. Tegenover de goede tierenen toont u zich goede tieren. Tegenover de oprechte held oprecht. Tegenover de reine toont u zich rein. Maar tegenover de slinkse toont u zich een strijder. Dit gaat over onze Heer. David voorzag wat er ging gebeuren. Wie er kwam. Vele geslachten later, maar wel in zijn geslachtslijn. Hij profeteert over de zonderloze zoon van God, die ook mensenzoon werd. David beschrijft Gods gerechtigheid. En in Gods gerechtigheid ligt voor ons reinheid en gerechtigheid. Niet uit eigen kracht en werken, maar in de bedouwing onder het bloed van onze Heer Jezus. Gerechtigheid wordt ons aangekondigd. Reinheid wordt ons geschonken. En dat doet onze bevrijder. En we gaan naar de bevrijder. In vers 28. Want u verlost het ellendige volk. Maar uw ogen zijn tegen de hoogmoedigen. U vernedert hen. Want u doet mijn lamp schijnen, Heere. De Heere doet mijn duisternis opklaren. Want met u ren ik door een legerbende. Met mijn God spring ik over een muur. Gods weg is volmaakt. De woorden van de Heere zijn gelouterd. Hij is een schild voor allen die tot hem de toevlucht nemen. Want wie is God, behalve de Heere? Wie is een rots dan alleen onze God? God is mijn vesting en kracht. Hij heeft mijn weg volkomen gebaand. Hij maakt mijn voeten als die van hinden en doet mij op mijn hoogte staan. Hij oefent mijn handen voor de strijd en leert mijn armen een bronzen boog omspannen. Ook hebt u mij het schild van uw heil gegeven. Uw vernederen heeft mij groot gemaakt. U hebt mijn voetstappen onder mijn ruimte gegeven. Mijn enkels hebben niet gewankeld. Er zitten diverse stukjes tekst die in ieder geval bij mij in mijn hoofd zaten, maar niet gebundeld als onderdelen van deze psalm. Meer met het idee, het staat wel ergens en het zal wel zo hier en daar zijn. Maar ze staan hier vlak bij elkaar. Met u ren ik door een legerbende. En spring ik over een muur. En dan ga ik nadenken, een muur. Of een muur. Wie is God behalve de Heere? Wie is een rots dan alleen onze God? Hij maakt mijn voet als die van hinden. En die kunnen heel hard lopen. En dan leert mijn armen een bronzen boog spannen. En volgens mij heb je dan aardige spierballen nodig. God geeft ons kracht. En de Heer Jezus had kracht. Niet spierballenkracht, goddelijke kracht. Een kracht die mogelijkheden biedt die natuurlijkerwijs niet passen in ons hart en in ons leven. De tekst spreekt hier van onze bevrijder. Ook hier zit weer een profetisch beeld dat vooruitkijkt naar onze Heer Jezus Christus. Wat hij ging doen, wat hij heeft gedaan voor ons. Maar het geeft ook een beeld van Gods geest, de Heilige Geest, die achtergebleven is, die in ons woont en werkt en die kracht brengt in ons leven. Ons over die geestelijke muur doet heen springen. Die ons vult, die ons vormt. Die ons de weg toont die wij mogen gaan. Een volmaakte weg. Kennen wij zijn weg? Gehoorzamen we aan hem? Volgen wij die weg ook? Hebben wij dat vertrouwen van David, die jarenlang op de vlucht is gegaan omdat hij zelf niet de hand wilde slaan aan de gezalfde van de Heer? En erop vertrouwde dat de Heer zou waarmaken wat hem was overkomen. Hij was tenslotte gezalfd als koning. En als ik het goed heb, heeft hij zo'n jaar of 16 moeten wachten voordat het zover was. Onze bevrijder, die beschermt ons en geeft ons kracht en moed om zijn weg te gaan. En dan komt Gods kracht in ons. We vervolgen in vers 38. Ik vervolgde mijn vijanden en vaagde hen weg. Ik keerde niet terug totdat ik hen vernietigd had. Ik vernietigde hen en verpletterde hen, zodat ze niet meer opstonden. Ze vielen onder mijn voeten. Want u omgordde mij met kracht voor de strijd. U deed hen die tegen mij opstonden onder mij neerbukken. Mijn vijanden, die deed u van mij op de vlucht slaan. Wie mij haten, en ik bracht hen om. Zij keken uit, maar er was geen verlosser. Naar de Heere, maar hij antwoordde hun niet. Toen vergruisde ik hen als stof op de aarde. Ik verpulverde hen en vertrapte hen als slijk op de straten. U hebt mij bevrijd van de aanklachten van mijn volk. U hebt mij bewaard tot hoofd van de heidenvolken. Het volk dat ik niet kende, dient mij. Vreemdelingen veinsden zich aan mij te onderwerpen. Zodra hun oor van mij hoorde, hebben ze mij gehoorzaamd. Vreemdelingen zijn bezweken en kwamen sidderend uit hun burchten. De Heere leeft en geloofd zij mijn rots. Geroemd zij de God en rots van mijn heil. De God die mij volkomen wraak geeft en volken aan mij onderwerpt. Die mij aan de macht van mijn vijanden onttrekt. Ja, u verheft mij boven hen die tegen mij opstaan. U redt mij van de man van veel geweld. David heeft feitelijk gevochten tegen volken, tegen overweldigers die hem te na kwamen, of zijn volk, of zijn vrienden. En deze psalm geeft ons een boodschap van de kracht van God die ook in ons kan zijn, waarmee we onze vijanden te na kunnen komen, kunnen vernietigen, kunnen verpulveren zoals het hier staat, tot stof gemaakt. Maar het doet wel denken, zijn wij geroepen om tegen mensen te vechten? Om menselijke vijanden teloor te laten gaan? Of moeten wij hier het Bijbels perspectief tegenaan zetten, waar de Bijbel ons vertelt dat wij niet hebben te vechten tegen vlees en bloed, maar tegen de machten, tegen de overheden. En die mag je verpulveren. Wie is dan die vijand? Die man van veel geweld. Dat is de antichrist. Dat is degene die de echte tegenstander is van God en van ons. Daar kunnen wij tegen vechten. Daar zijn wij toegerust als ons toevertrouwen aan God en onze wapenrusting aantrekken zoals de Bijbel ons leert. Dit spreekt ook over Jezus, want die heeft die strijd gestreden en die heeft de vijand overwonnen. Aan het kruis verpulverde hij de kracht en de macht van de heerser van deze aarde in die tijd. En David is hier volstrekt profetisch. Hij kijkt vooruit en ook hier heeft hij gezien wat er gebeurde. En eigenlijk uitgeroepen dat de overwinning van Jezus zou zijn zoals de Bijbel ons leert. Totdat God, zijn vader, de vijanden, zijn vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. Een volkomen overwinning wordt voorspeld. Zo bouwt dit danklied zich op. En vervolgt in de laatste paar versen. Met een lofprijs. Als je dit hebt meegemaakt, als je dit hebt gezien. Het machtige ingrijpen van God. De sterke arm van God. De bevrijding. De reactie op de noodkreet die David heeft geuit. Dan eindigt hij met een lofprijs. Daarom zal ik u, Heren, loven onder de heidenvolken. Voor uw naam zal ik psalmen zingen. Hij schenkt zijn koning grote overwinningen en bewijst goede tierenheid aan zijn gezalfde. Aan David en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. God heeft de volle overwinning gegeven aan David, maar eigenlijk de volle overwinning gegeven en toegekend aan zijn eigen zoon, onze Heer Jezus. God is trouw aan zijn gezalfde en in zijn gezalfde aan alle volgelingen, ook aan ons. Want wij zijn in Jezus, kinderen van God. Als je zo zo'n psalm leest, wat uit elkaar rafelt, is overdenkt, dan word je opgebouwd. Dan word je bemoedigd. En dan word je eigenlijk verteld dat het goed is om terug te kijken op je leven. Om zelf te zien hoe in jouw leven God is ingestapt. Op jouw momenten van verdrukking. Op jouw momenten van strijd. Waar hij je heeft beetgepakt en opgetild. Ik roep jullie op. Lees en overdenk en leer van dit danklied van David. Lees het nog eens door. Pak het nog eens beet. Overdenk wat er staat. Trek naar je toe wat er staat. Wees zelf ook persoonlijk in je relatie. Wij dienen niet een God. Wij dienen onze God. Ik dien mijn God. Niet dat hij mijn eigendom is. Ik ben van hem. Begin met een lofprijs. God is mijn God. God is die grote God. Zie Gods hand en beweging in jouw leven. Besef wie je redder en bevrijder is. Deze psalm kondigt onze redder en bevrijder, Jezus Christus, aan. Besef de kracht en leiding in jouw leven. De vervulling met Gods geest brengt die kracht en beweging. Dank God voor wie hij in jouw leven is. En eindig met lofprijs. Want God is zo groot. Gods liefde en rechtvaardigheid is hierin bepalend. Niet ons wankelmoedige leven. Wij maken fouten. Maar hij kent ons. Hij houdt van ons. En weet, God is groot. En trouw. En liefdevol. En krachtig. En zo kan ik nog heel veel woorden neerzetten. Maar ik laat het hierbij. Besef dit. Mag ik met jullie bidden? Dank u wel, almachtig God, voor uw liefde, voor uw trouw, voor uw nabijheid, voor de wonderbare kracht, Heere, die u heeft en die u toont, voor uw betrokkenheid op ons leven. U heeft voor ons gekozen. En u heeft gekozen om ons beet te pakken in ons leven, om ons te leiden op een levensweg, om ons te vormen en ons te maken tot uw kinderen, tot uw zoons. Heer, dat is wat uw woord ons vertelt. U bent een machtige bevrijder als wij in nood zijn en tot u roepen. U komt, u hoort. En u bent vol van alle kracht die nodig is om ons te bevrijden. U ziet ons leven. Heer, en u heeft in uw zoon de bevrijding voor altijd bewerkt. U heeft ons een verlossing aangeboden die ons hele leven rein maakt. Als we ons aan u toevertrouwen. Die ons bedekt en bedouwt en ons maakt tot kinderen van u. In dit leven kunnen wij het moeilijk hebben. Heer, maar u heeft een belofte gedaan voor de toekomst. Een belofte waar we zonder zonde, zonder mankeren, zonder pijn en moeite samen met u mogen leven. Op een nieuwe aarde. En in dit leven mogen we de aanloop nemen. Leid ons, Heer, door uw geest. Vul ons met uw gedachten. Toon ons uw weg. Geef ons moed en kracht. Om op u te zien, om u te volgen, op mooie en rustige momenten, maar ook in de pijn en de nood die ons overkomt. Want boven dat al staat dat u God bent, de Allerhoogste, dat voor u niets onmogelijk is en dat uw liefde voor ons is. daar dank ik u voor. En ik dank u voor het leven dat ons is gegeven door u, Heer Jezus. Amen.